Broeders en zusters, hele goedemorgen allemaal. En voor iedereen die thuis luistert ook, welkom natuurlijk. En ik wil vanaf deze plek zeggen dat we jullie missen, dus kom gauw weer eens langs, als dat mogelijk is. Maar wij gaan vanmorgen weer ons bepalen bij de Hebreeënbrief, dat wil zeggen, na een korte bespiegeling. En dat zit zo, broeders en zusters, waar we het over hebben, als we het spreken over de Hebreeënbrief, dan heet het natuurlijk eigenlijk over het meest primaire principe wat door de schrijver daarvan wordt uitgedragen. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En een paar weken terug moest ik spreken over het onderwerp dat bij God geen schaduw is van verandering of omkering. En dat schrijft Jacobus in het eerste hoofdstuk, het 17e vers. En daar wil hij eigenlijk uitdrukking mee geven dat het hele heilsplan van God van eigenlijk ten beginne af bekend was. En dat dat hele heilswerk, dat daar geen verandering is aangebracht. En hij gebruikt dan onder andere uitdrukking te geven dat bij God ook geen aanneming is van de persoon, en de persoon, dat is de buitenkant, hè? Dat weet u hopelijk. De persona is een masker. Het is ook niet voor niets dat wij lezen in waar het staat dat, bij het zalven van David en het uitkiezen van wie de koning zou moeten worden van Israël, dat God ook zegt tegen Samuel van, ik zie het hart aan. En niet de buitenkant. Nou, dat principe wordt daarmee bedoeld. Even voor alle duidelijkheid. Maar vorige week had broeder Kees het over 1 Korinthe 13, over de liefde. En over dat wij zien als in een duistere reden, een beslagen spiegel, zeggen sommigen ook wel. En vandaar een korte bespiegeling over ook Hebreeën, want iets wat ik inderdaad ook op mijn briefje had staan, waar ik natuurlijk de vorige keer niet aan toegekomen ben, dat was met betrekking tot hoofdstuk 1, dat de Heer Jezus Christus is de uitdrukking van Gods heerlijkheid. En ik vond het zo mooi dat Kees dat aanhaalde in 1 Korinthe 13, laten we daar maar eventjes naartoe gaan, heel kort, in het kader van mijn bespiegeling. Want waar gaat het nou over? Ik vind het ook mooi, en met name de herziene statenvertaling, dat als je vanaf vers 4 gaat lezen en die hele lijst op gaat lezen van al die eigenschappen van de liefde, dat het mij ook doet denken aan de wijsheid. Als de wijsheid beschreven wordt in, wat is het, het boek Spreuken, dan vind je eigenlijk dezelfde eigenschappen. Want ook de wijsheid is geduldig en is vriendelijk. De wijsheid is niet jaloers. De wijsheid pronkt niet. En zij wordt ook niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. En ze schreeuwt van de daken van, komt alle tot mij en eet brood en drink wijn. Dan zit je in één keer weer in Jesaja 55. Dus dat bedoel ik maar te zeggen met dat bij God geen verandering is van schaduw en omkering. Maar het slot is met name voor veel mensen natuurlijk toch een mysterieus gedeelte. En ik lees even vanaf vers 12, vanaf vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. En wat dit tekst in principe natuurlijk moeilijk maakt, is dat het hier gaat over wie wij zijn in Christus. Want dat zal uiteindelijk pas als we hem van aangezicht tot aangezicht aanschouwen, als we voor zijn troon zullen staan. 2 Korinthe 5 spreekt daarover. Wij moeten wel alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dan zal duidelijk worden wat hij door ons leven heeft kunnen doen. Dat is dus die onbekende factor in dit gedeelte met betrekking tot die spiegel die daar wordt genoemd. Maar in de tweede Korinthebrief, in hoofdstuk 3, komen we dat nogmaals tegen. Ook daar gaat het over het spiegelen. En het mooie is daar, broeders en zusters, dat is min of meer het begin van een bruggetje naar Hebreeën natuurlijk. Want waar heeft Paulus het over in 2 Korinthe 3? Hij heeft het daar over het oude en over het nieuwe verbond. En in de Hebreeënbrief wordt ons immers op heel nadrukkelijke wijze uiteengezet hoe God het eerste, het oude verbond, vervangt voor het nieuwe. Hoe hij het eerste neemt om het tweede te stellen. En dat vinden we hier eigenlijk ook. En daar gaat het dan over het verschijnsel dat die bediening van dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was. Zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden. En we kennen het verhaal natuurlijk, om die reden moest Mozes een deksel op zijn aangezicht leggen. En dat was natuurlijk toch wel bijzonder. Ik bedoel, ze konden hem niet aanzien. Ze zagen zijn gezicht gewoon niet meer. Ze herkenden Mozes niet meer. Want dat is feitelijk waar het over gaat. Zijn huid glinsterde, staat er in Exodus 34. En hoe kwam dat? Omdat hij op de berg was geweest en hij had met God gesproken. God heeft die wet inderdaad toen op die stenen tafelen geschreven. En Mozes was erbij. En Mozes vroeg ook van: Heer, ik wil uw heerlijkheid zien. En waar we net in de liederen ook bij stil mochten staan, die heerlijke naam van God, en hoe we die ook zouden verheerlijken. Nou, in het geval van Mozes gebeurde dat zelfs fysiek. Blijkt bij, als hij weer van de berg naar beneden is gekomen en daar tot zijn volk nadert. En hij moet een soort pet opleggen, ik heb er geen idee van wat dat dan geweest moet zijn, voor ding. Een deksel op je gezicht, een masker. Dat is wel actueel natuurlijk vandaag de dag, want iedereen loopt met maskers, alleen niet vanwege heerlijkheid. Maar Mozes moest dus ook met een soort masker op zijn gezicht, een deksel, moest hij het volk, tot het volk naderen. Want ze konden hem niet aanzien en wat dat betekent is dat ze hem ook niet begrepen. Dat is waar dat over spreekt. Hij had een deksel op zijn aangezicht. Ze begrepen hem niet. Wat moeten we met die man? Wat vertelt hij allemaal? En dat is die heerlijkheid van die Mozes had gezien op de berg. En daar zijn natuurlijk nog wel meer voorbeelden van. Daar kom ik zo meteen misschien nog wel op, want er schiet me nog één te binnen. Maar in ieder geval, dan lezen wij even verder in 2 Korinthe 3. En dan lezen wij, en wij doen niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt. Dus de gedachte hierbij is dat die heerlijkheid die Mozes afstraalde, die zou niet blijven. Dat is feitelijk wat er gezegd wordt. Men zou daar niet op zien, maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Here bekeert, en let goed op, dit geldt voor alle mensen, niet alleen voor het onbekeerde volk. Wanneer dat volk zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de geest, en waar de geest van de Here is, daar is vrijheid. Daar komt hij. Bij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Wij zien de heerlijkheid van de Here via een spiegel. En ik heb de vorige keer wel aangehaald het vers uit, wat is het, Johannes 1 vers, moet ik het even goed zeggen, Johannes 1 vers 17 was dat daar in de buurt. Ja, ik heb een Bijbel die heel lastig bladert, ze neemt u mij niet kwalijk. Nou, ik lees bijvoorbeeld eventjes vers 14, het woord is vlees geworden, heel bekende tekst natuurlijk, en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En let op, Johannes verwijst hier naar de verheerlijking op de berg. Ook in de eerste Johannesbrief schrijft hij over dat hij heeft aangeraakt het woord des levens. Het woord dat van de beginnen was. Let erop. Het woord is dus vlees geworden. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen, dus niet door Mozes. Zou je dan moeten concluderen, maar je moet doorlezen natuurlijk. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En wat wij hier moeten concluderen, broeders en zusters, is niet dat je begrippen tegen elkaar moet gaan uitwisselen die er niet staan, zoals dat de wet een leugen zou zijn en de genade de waarheid, want daar doe je het woord geweld mee aan. Er wordt hier iets anders verteld, namelijk Mozes kon God niet verklaren. Daar gaat dat deksel ook over. Maar de zoon, de enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Schoot van de Vader staat eigenlijk kolpos, ik heb dat de vorige keer, meen ik, ook gezegd. Maar schoot spreekt natuurlijk over het feit dat die zoon een familierelatie heeft met God. Dat hij uit de lendenen van God is voortgekomen, om hem maar even in oud-testamentische taal te vertellen. Dus wat hier staat is dat die zoon, die heeft God verklaard. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Nou, door een spiegel te zijn van Gods heerlijkheid. En dat is wat eigenlijk beschreven wordt in 2 Korinthe 3. Dat via de Heer Jezus Christus, wij als het ware als een soort spiegel, en zoals je hier ook kunt zien, ik moet hem denk ik even vernieuwen, dan geeft hij wat meer licht. Zoals je hier bijvoorbeeld in dit voorbeeld ook ziet, dat dat water als het ware, je zou kunnen zeggen een uitbeelding van het woord, dat die de hemel weerspiegelt. Dus in die spiegel zien wij als het ware Gods heerlijkheid. Want in Hebreeën vinden we bijvoorbeeld de tekst dat wij zien nu Jezus met eer en heerlijkheid gekroond zittende ter rechterhand van de troon van God. Zien we dat dan? Nee, we zien dat in het woord. En de Heer Jezus Christus is dan het middel, zou je kunnen zeggen. Een spiegel, dus via die spiegel kijken wij als het ware naar die hemelse dingen. En dat is het mooie van dit vers en ook van 1 Korinthe 13, dat die liefde, die hogere weg, die spreekt over onze hartsrelatie die wij hebben met onze hemelse Vader. En zoals de Heer Jezus natuurlijk lag aan het hart van zijn hemelse Vader en zijn volmaakte wil als het ware naar buiten toe uitstraalde en daar ook van sprak. Ik moet trouwens ook denken aan telkens aan Filippus, van Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Ja, dan zegt de Heer Jezus, nou ben ik al zo'n tijd bij jullie en je kent me nog niet. En dan zijn er weer anderen die een enorme discussie beginnen over wanneer de Heer Jezus nou de Zoon was. Dan denk ik van ja, nou in feite zegt de Heer Jezus tegen Filippus dat hij de Vader is. Wat is dan de discussie? En als de Heer gedoopt wordt door Johannes de Doper, die dan ook nog bij die gelegenheid zegt dat hij eigenlijk nog niet waard is om de schoenveters van de Heer vast te binden, zegt hij van het is nodig dat ik van u gedoopt word. En hoezo komt u naar mij om door mij gedoopt te worden? En dan zegt de Heer laat af, want zo zou alle rechtvaardigheid geschieden. Hij moest gedoopt worden. Omdat het namelijk uitbeeldt zijn dood en opstanding. Net zoals dat voor ons geldt, wij zijn ook gedoopt. En ook wij hebben dat daarmee uitgebeeld. Maar het bijzondere is dat dan een stem uit de hemel klinkt die zegt, dit is mijn zoon in wie ik mij welbehagen heb. En als we dan zo meteen in Hebreeën 5 gaan lezen, met die verwijzingen, u kent ze vast wel, naar Psalm 2 en Psalm 110 overigens, Waar dan een heel debakel over opgehangen wordt van wanneer de Heer Jezus nou de zoon geworden is. Dan denk ik van ja, dan heb je wel een hoop gemist. Als je dat op dat moment en alleen op een aantal teksten die in jouw visie goed uitkomen, gaat zeggen hij werd pas de zoon bij zijn opstanding. Dan denk ik, dan hebben we het nog niet eens gehad over het moment wat ik straks al aanhaalde, namelijk die verheerlijking op de berg. Waar de Heere God immers ook spreekt, dit is mijn zoon in de welk ik mijn welbehagen heb. En dan wordt er nog aan toegevoegd, hoort hem. Het is de vervulling feitelijk van waar Mozes over profeteerde. God zou uit uw lieden een profeet zoals mij voortbrengen en naar hem zult u luisteren. En dat is nou net het hele thema van de Hebreeënbrief. Deze zoon heeft gesproken. En dan moet je niet gaan zeggen van ja, maar dat spreken van de zoon, dat zoals ik onlangs een keer voorbij hoorde komen, dan denk ik van ja, waarom zegt die man dat nou? Het spreken van de zoon na zijn opstanding. Nou, noem eens wat quotes dan. Wanneer heeft de zoon dan na zijn opstanding dingen gezegd waar je van zegt van, oh ja, natuurlijk, dat kent iedereen, dat de Heer Jezus dat, ja, gij gaat dan heen naar Jeruzalem en wacht op die kracht uit de hoogte, op de Heilige Geest, toch? En het komt u niet toe te kennen de tijden en gelegenheden, of de, met betrekking tot het openbaar worden van het Koninkrijk. Maar, en je zou natuurlijk Johannes 21 eraan toe kunnen voegen. Maar is dan daarmee de rest van de teksten uit de evangelie, gaat dat dan niet over de zoon? Wie was de Heer Jezus dan, voordat hij zoon werd? Dit is alvast om eventjes jullie voor te bereiden natuurlijk op een aantal dingen die in dit hoofdstuk aan de orde gesteld gaan worden. Maar je zou het je wel goed moeten afvragen. Want je hebt niet te maken met een leer, je hebt te maken met de Heer. Het gaat er niet om wie wat vertelt, broeders en zusters. En dat vinden we ook in hoofdstuk 5. Waar gezegd wordt van ja, naar de tijd gesproken hadden jullie leraars moeten zijn. Maar jullie zijn lui geworden. Waarom? Omdat je ergens heen gaat naar iemand waarvan je het gevoel hebt dat hij goed weet hoe de dingen in elkaar zitten. Daar is niks mis mee. Maar je zou wel, net als de Bereërs, lees Handelingen 15. Je zou net als de Bereërs daags moeten onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Dat geldt ook voor mij. Jullie moeten absoluut niet gaan aannemen omdat ik dit nou zeg. Want wie ben ik nou helemaal? Ik ben ook totaal niet geïnteresseerd in wie ik ben. Ik ben geïnteresseerd in de Heer, wat Hij zegt. En dat vinden we in zijn woord. En als het dan in Hebreeën gaat, telkens, we hebben het nu een aantal keren gezien, over dat de Heer Jezus hoger is dan de engelen. Ik zeg bijna hengelen. Een verurkerisering was dat. Dat Hij hoger is dan, wie hebben we nog meer gehad, dan Mozes. En vandaag staan we stil bij het feit dat Christus eigenlijk hoger is dan Aaron, natuurlijk. En dat hij dus in feite die spiegelende werking heeft, want daar gaat het mij nou deze morgen om, hij is weer terug op 1, we moeten hier wel op staan natuurlijk, op de korte bespiegelingen, het is nog steeds gek genoeg een bespiegeling, ja. Maar dat hij dus de complete uitdrukking is, of de weerspiegeling is van wie God is. En in alle aspecten van het leven, alle aspecten van de instellingen van God, zoals het priesterschap, zoals de dienst in de tempel, dat gaan we nog tegenkomen in hoofdstuk 9, bijvoorbeeld, meen ik, even uit het blote hoofd. Of hoe wij als gelovigen dan tot hem zouden naderen, dat hebben we gezien. We zouden in de rust ingaan met de Heer. En we zouden ons inderdaad onderwerpen aan die hoge priester, die inderdaad wel in staat blijkt om het geweten van zonde te reinigen en teniet te doen. Dat is in feite het doel waar de Heer naar streeft, om inderdaad niet met een schuldgevoel te blijven zitten vanwege een of andere, ja, iets wat niet goed is gegaan in jouw leven, waar je dan moeite mee hebt of wat dan ook. Maar wij weten dat hij inderdaad ook ons heiligt en reinigt. En dat een werk is wat, een werk in progress, zeggen de Engelsen dan. Dus dat is gaande. zal ik maar zeggen. Het is een eeuwig offer en er komt dus ook geen einde aan, althans niet op korte termijn. Laten we het even zo uitdrukken, ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest. Maar wij vinden dus Gods heerlijkheid weerspiegeld in Christus. En dat heb ik de vorige keer ook al aan jullie duidelijk gemaakt, want de Hebreeënbrief is namelijk juist om dit thema heen geformeerd, zou je kunnen zeggen. Hebreeën 8 vers 1, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, een die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En het bijzondere van deze hoge priester, dat komen we ook in hoofdstuk 5 tegen van Hebreeën vandaag. Tenminste, als we daar nog aan toekomen. Ja, vast wel. Ik hou altijd toch wel goede hoop dat het dat ooit nog een keer gaat lukken om iets in zijn geheel te bespreken. Maar dat is Melchizedek. Melchizedek, ook zo'n naam die je overal tegenkomt, typ hem voor de grap eens in op Google of zo. He, je vindt de gekste ideeën en theorieën over Melchizedek. Het is werkelijk verbluffend wat er allemaal over deze persoon geschreven wordt, zonder dat daar feitelijk ook maar één tastbaar bewijs voor is. He, men zuigt het uit de duim en gaat daar een theorie over ophangen. Maar kijk, als je het hebt over Melchizedek, ja, heel eenvoudig. Melchizedek was een priester van de Allerhoogste God. He, lees je in Genesis 14. Wat bijzonder is, hij was ook koning. Koning van Salem. Koning van vrede. En shalom. Salem, shalom. Salem, dat is gewoon een plaats waar later Jeruzalem uit voortgekomen is. En Jeruzalem kennen wij natuurlijk als de stad van de grote koning. En dan denken we bijvoorbeeld aan David, maar we denken ook aan Salomo, maar we denken ook aan de Heer zelf. He, die de berg Sion, waar Jeruzalem natuurlijk gevestigd is, beschouwt als zijn woning, als zijn residentie, zoals dat heet. En het punt is dat voordat er een priesterschap was, bestond er kennelijk wel een autoriteit hier op aarde, die als ook zodanig herkend werd. En erkend werd, ook door Abraham. He? Abraham gaf tiende aan Melchizedek. We komen daar nog op, ik meen in hoofdstuk 7 of waar het maar staat. Daar gaat het nou verder ook niet om. Maar hij wordt hier wel geïntroduceerd in Hebreeën 5, ja, anders dan vertel ik dat allemaal al. En dat is een beetje ook het probleem met Hebreeën. Je hebt de neiging om alles al te gaan vertellen, terwijl je dan voortdurend hetzelfde aan het doen bent. Dus vergeeft u mij. Punt is, hoofdzaak is deze machtige hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Dus deze hoge priester heeft ook koningschap. En dat is nou net de hele koppeling met Melchizedek. En dat wordt gewoon hersteld. Want onder de wet en in het volk, tijdens zeg maar het bestuur van het volk moet ik zeggen, was dat gescheiden. De hoge priester was geen koning en de koning was geen hoge priester. En dat wordt hier samengevoegd in de Heer Jezus Christus. En daarom wordt er gesproken over dat hij is naar de ordening van Melchizedek. Dus niet in de ordening van Melchizedek, want dat zeggen sommigen ook. Van ja, we komen daar nog wel op, er bestaat dan van hem is geen begin nog einde in zijn geslachtsrekening. Wat ingewikkeld, leeft hij dan nog? En hoezo moest de Heere Jezus dan ook daar in die ordening een positie in gaan nemen? Nee, het is naar de ordening van Melchizedek. Hou dat even vast. Dus gaan we eerst naar deze dia nog. Het thema van hoofdstuk 5, Christus hoger dan Aaron. Dat het thema eigenlijk van het hoofdstuk is dat de Heere Jezus Christus in zijn hoge priesterschap een oorzaak is geworden van eeuwige zaligheid. En ik las ook nog in 1 Timotheüs 2 vers 5, want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. De mens Christus Jezus. En waarom is dat belangrijk? Omdat wij dat ook lezen in Hebreeën 5. En in Hebreeën 5, ik ga het met jullie lezen. Ik heb denk ik nog, 20 minuten of zo, dus toch? Iemand? Ja? We lezen dus Hebreeën 5. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt: u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind, maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Tot zover. En als je dit hoofdstuk zo leest, dan zie je een aantal eigenschappen die horen bij dit hoge priesterschap. En feit, ik heb er maar feiten van gemaakt, want dat is namelijk altijd al zo geweest. In dat opzicht is dus bij God ook geen schaduw van verandering of omkering. Feit, iedere hoge priester wordt uit de mensen genomen, lezen wij in vers 1 van hoofdstuk 5. En wel met een bepaald doel. Maar hij moet uit de mensen worden genomen. En dus dacht ik, het is misschien wel aardig om er een soort functieomschrijving van te maken. Wat je ook wel bij vacatures tegenkomt. Hè, op de arbeidsbureau. Dat heet tegenwoordig niet meer zo. Hè. Er zijn allerlei andere. Ja, precies. Maar een functieomschrijving. Wat moet je kunnen als je hogepriester wilt worden? Het is sommige. Een idee van mij, maar ik lees dat hier eigenlijk in. Van, je moet toch aan een aantal dingen voldoen. En de schrijver van de Hebreeënbrief gaat dat dan als het ware allemaal afvinken of dat klopt. Dus een functieomschrijving. Hij moet in ieder geval, ik zie dat ik ook niet de goede versie heb van mijn dia's, maar dat maakt nou eventjes voor de rest van het verhaal niet uit natuurlijk. Hij moet uit de stam van Levi afkomstig zijn. En daar wordt ook een specifieke opmerking over gemaakt. Want dat doet de Heer Jezus natuurlijk niet dan. Dus dat gaat wel mis, zou je kunnen denken. En want Mozes heeft niet gezegd dat iemand uit Juda plotseling ook een hoge priester kon worden. Maar goed, daar komen we nog op. Hij moet uit de stam van Juda zijn. Dat gold er in ieder geval voor Aaron, die immers hier ook genoemd wordt. En een hoge priester is binnen het geloof, binnen de religie, de hoogste autoriteit. Dat is iets wat wel in de Hebreeënbrief natuurlijk hier aan de orde wordt gesteld. Van wie is meer, wie is hoger, wie is beter. En dat blijkt telkens te zijn de Heer Jezus. En hij is leider van het geloof. Dat vind je in, heb ik erbij gezet, hoofdstuk 7. Nou, dat is een pagina verderop, dus die kunnen we snel opzoeken en citeren. Vers 26. En dan lees je, want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. En ik heb inderdaad de indruk dat dit dus de verkeerde versie is, van de, maar dat maakt verder niet uit. Behalve onderwijzen zou deze hoge priester natuurlijk, waar hij voor aangesteld wordt, het zondeprobleem oplossen. En dat doet deze hoge priester, in ieder geval onder het oude verbond, en dat blijkt dus ook onder het nieuwe verbond zo te werken. In dat opzicht is er dus geen verandering. Hij zou offers en gaven brengen. En dat is nogal een uitgebreid onderwerp in de Hebreeënbrief. De dienst wordt, ik meen in hoofdstuk 9, uitvoerig beschreven en afgezet tegen de dienst die de Heer Jezus Christus als hoge priester onder het nieuwe verbond heeft geïntroduceerd. En dat, daar verschilt nogal het een en ander. Maar goed, daar komen we wel op als we in hoofdstuk 9 belanden. Hij zou ook, staat hier, voor zichzelf offeren. En daaronder staat een verwijzing naar Leviticus 16. En volgens mij moet dat Leviticus 4 zijn, dat weet ik niet zeker. Feit is in ieder geval wel dat de wet voorschrijft dat ook de hoge priester, dat voor de hoge priester tweemaal daags een lammetje geofferd moet worden. Vanwege zijn zonde. En daarvan staat dus inderdaad over de Heer Jezus dat dat voor hem niet nodig is. Dan verklap ik dat alvast maar eventjes. Maar hij zou voor zichzelf moeten offeren. Ik kom daar straks nog even op terug, hoe dat zit. Want dat kan ook een instinker zijn. Verder moet iedere hoge priester die uit de mensen wordt genomen ook door God worden aangesteld. Dat is in het geval van Aaron gebeurd. En dat is ook, zoals wij hier in hetzelfde hoofdstuk lezen, in het geval van de Heer Jezus zo gebeurd. De Heer Jezus die heeft ook zichzelf niet aangesteld. Dat heeft God gedaan. En dat geldt voor Aaron, dat geldt ook voor de Heer Jezus. Verder wordt er melding van gemaakt in vers 2. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat ook hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Dat hebben we natuurlijk het vorige hoofdstuk ook al voorbij zien komen. In vers 15 van hoofdstuk 4 lezen wij, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En dat is ook het mooie van wat hier staat in hoofdstuk 4 vers 15, daar staat het woordje medelijden, en in het Grieks staat er eigenlijk sympathie. Dus de Heer die heeft ook sympathie. Als u een probleem hebt en u denkt, de Heer begrijpt dat niet, of hij weet niet waar ik het over heb, nee, hij weet dat wel. Dat is het bijzondere. Hij weet dat wel. En hij heeft ook compassie. Dat kun je gewoon met de Heer bespreken. En hij weet waar je het over hebt. En als u denkt, van hoezo weet hij dat dan? Nou, in ieder geval, bestudeer de psalmes. En want als de Heer zich openbaart en hij opent hun verstand, Lucas 24, vers 44, door hen te zeggen dat de wet, de profeten en de psalmen zijn het die van mij getuigen, dan weet je dus ook dat al die psalmen die spreken over dat menselijk leed, over dat je 's nachts niet kunt slapen, dat je rechtop zit op de rand van je bedje met je problemen, dat hij dat ook heeft meegemaakt. Dat hij ook zijn kussen heeft nat geweend vanwege de problemen die hij tegenkwam. Want dat is nou net het hele punt. Dat is dus eigenlijk het mysterie van de Heer zelf geweest, van oké, ik ga mij vernederen, ik moet mens worden, en dat moet ik worden, omdat ik anders niet weet wat er speelt bij de mensen. Ik moet die hoge priester worden, ik moet leren om zeg maar die middelaar te zijn in optima forma. Hij heeft er alles voor over gehad. En een prachtig beeld, een bespiegeling weer even, van hoe dat zich in zeg maar bijvoorbeeld al die attributen die je in de tempel of in de tabernakel tegenkomt, hoe dat daar allemaal al ingelegd is door de Heer, vind ik in de ark, die ook een type is van Christus. En de ark broeders en zusters, is een houten kist hoor. Vergeet u niet. Hij ziet er hier heel mooi uit, van goud, en hij blinkt natuurlijk, en ook met die gerubs erop. En ook mooi is dat er dan staat dat hij 2,5 bij 1,5 bij 1,5 L is. En dan denk je van, ja, hoezo al die halve maateenheden? En dan denk ik, ergens zegt de Heer daarmee, de helft is je nog niet aangezegd. Het is maar de helft. En dan staat er ook nog bij, dat die ark, die moet van binnen en van buiten overtrokken worden met zuiver goud. En er moet aan de bovenkant een gouden rand omheen gemaakt worden. Maar dan vraag je je af van, oké, die ark die moet aan buiten en aan de binnenkant overtrokken worden met zuiver goud. Waarom aan de binnenkant? En zeker als je dat plaatst binnen het Joodse denken, waar toch altijd een beetje men zakelijk is en op de cent, bedoel ik dan maar te zeggen, dan is dat nogal een dure ingreep, want niemand mocht die ark naderen. En niemand mocht erin kijken. En sterker nog, als je hem aanraakte, viel je dood neer. Daar hebben we natuurlijk ook een verhaal over in de Bijbel staan. Dus wat betekent dat? Dat hij ook aan de binnenkant met goud overtrokken moest worden. Ik loop achter. Want kijk, wat je dan krijgt, is dat je die houten kist hebt, van sittim of acacia hout. En je hebt goud, en je hebt aan die kant heen goud. Dus je krijgt goud, hout en goud. Wat betekent dat nou? Want goud spreekt over eeuwige dingen. Over heerlijkheid, over koninklijke waardigheid. Dat is waar goud over spreekt. En je ziet hier dus eigenlijk uitgebeeld bijvoorbeeld Filippenzen 2 wordt vermeld. Laten we daar maar even naartoe bladeren. Of heb ik die hier ergens ook nog bij staan? Ja, Filippenzen 2 vers 6. Snel daar naartoe. En dan vind je natuurlijk een welbekende verhaal. Maar daar staat... vanaf vers 6, Christus, die hoewel hij in de gestalte van God was, dus hij was goud, doe ik nu maar te zeggen, even heel kort, want anders loop ik van de band af, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Daarover spreekt dat hout. Dat is de elementaire vorm van de ark. De hele ark is gebaseerd op gewoon een houten kist. Ordinair materiaal van aardse afkomst. En vergankelijk van aard. En zoals ik hier eigenlijk ook probeerde te zeggen, als je naar dat acaciahout kijkt, dit is zo'n acaciaboom. En zo'n acaciaboom heeft dan ook nog allemaal doornen en stekels. En dan denk ik toch ook een beetje aan doornenkroon die de Heer droeg, als uitbeelding van opperste vernedering. En als spottend bedoeld richting zijn koningschap over het Joodse volk. Ik weet niet of hij er zo uitziet, want ik heb ook ontdekt voor alle botanici onder u, dat er nogal wat verschillende soorten acacia-rassen zijn. Dus ik heb maar op goed geluk eentje eruit gezocht. En dan zie je dus dat in feite dat goud spreekt over Christus' verhoging en het hout over die vernedering. En dat, als het ware, God van heerlijkheid tot heerlijkheid, maar wel via die menselijke gedaante zich heeft geopenbaard. En dan begrijp je ook beter wat er staat in Johannes 17, vers 5, wanneer de Heer inderdaad dat hoge priesterlijk gebed bidt. En nu verheerlijk mij u, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld was. En dat vind je dus uitgebeeld in die ark van het verbond. En zo zie je dus als het ware ook weer dat die attributen uit de tabernakel of uit de tempel allemaal weer spiegels zijn van die hemelse heerlijkheid. En als het ware het verhaal vertellen van het heilsplan van God in deze wereld. Maar we gaan verder. Want we hadden nog even de vraag van, moest de Heer Jezus als hoge priester ook voor zichzelf offeren? Oh kijk, hier staat wel Leviticus 4. Daar vinden we dat beschreven. En dat is natuurlijk, ik kwam dat onlangs tegen in het relaas van iemand die daar een boek over geschreven had. Ja, niet over dit specifieke onderwerp, maar hij kwam dus op tot de conclusie dat de Heer Jezus inderdaad ook voor zichzelf offerde. Als hoge priester, want dat is namelijk wat hier staat. Hè? Want de hoge priester moest voor zichzelf offeren, want hij was uit de mensen genomen, hij was zondig. En wacht even, de Heer Jezus is ook uit de mensen genomen en is tot, voor ons tot zonde gemaakt. Dan kun je dus in verwarring raken van hoe zit dat? Er staat in het vorige hoofdstuk al, staat dat hij is in alles, gelijk als ons, verzocht geweest, doch uitgenomen, maar zonder zonde. Ik blader weer even snel terug naar Hebreeën, waar we dat vinden. Ja, vers 15 is dat. En ik ga nu even snel verder. En ook in Hebreeën 7 vind je dat natuurlijk. Waar staat dat zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. En dit is het punt namelijk, broeders en zusters. Want wanneer werd de Heer Jezus hoge priester? En dat was pas na zijn opstanding. En dat is ook een beetje het geheim van die functie omschrijven. Hij kwam als gewoon mens. En hij offerde zijn bloed. Maar van dat bloed lees je, even zien of ik dat ook zo 1, 2, 3 op mijn blaadje heb staan. Want dat is denk ik hoofdstuk... hoofdstuk 9 lezen we dat. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dan vind je dus, dat dus weer, dat bloed, dat leven van die hoge priester ingebracht is in het heilige, namelijk in de hemel zelf. En dat dus... als het ware, niet zondig bloed is, maar dat is het bloed van het lam. En ja, hij is weliswaar voor ons tot zonde gemaakt, maar dat is dus het mooie, en dat was ook eigenlijk mijn doel van de vorige keer, in die vergelijking met Leviticus 16, en die grote verzoendag, en al die verschillende offers die je daar weer terugvindt, dat daar min of meer echt wel in uitgebeeld wordt. Want daar is namelijk om de zonde van het volk te verzoenen, heb je twee bokjes nodig. En die worden met het lot toebepaald. De ene aan de Heer, die wordt ingebracht in het Heilige der Heiligen. En zijn bloed wordt gesprenkeld op het verzoendeksel. En de andere bok, die wordt genoemd de weggaande bok, Azazel. En die draagt de zonde van het volk buiten de legerplaats in de woestijn. En dat zie je dus, als het ware, die twee aspecten van dat offer van de Heer Jezus, zie je uitgebeeld in aan de ene kant zijn dood en zijn kruisiging, en aan de andere kant in zijn opstanding en het feit dat hij dat leven inderdaad ingebracht heeft in het heilige, en daar, als het ware, onze middelaar is geworden in de positie van hoge priester naar het nieuwe verbond. En dat is het ingewikkelde van de Hebreeënbrief, daar komen we natuurlijk nog over te spreken. Ik weet niet hoeveel dia's ik nog heb trouwens. Nog twee dia's, oké. Okay. Nou ja, in feite staat het in hoofdstuk 5 ook al natuurlijk, hè, dat nadat hij volmaakt is geworden, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. En nogmaals, hij heeft het niet nodig om dan antwoord te geven op die vraag van moet de hoge priester ook voor zichzelf offeren. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor hun eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk, want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Dus hij had het niet nodig. Want hij is weliswaar in alle dingen verzocht geweest, zoals ook wij, maar uitgenomen de zonde. Dat is namelijk wat er aan de hand is. En waarom ook deze hoge priester meer is, hoger is, beter is dan Aaron. En alle andere hoge priesters trouwens, hè, want dat gold natuurlijk voor alle hoge priesters die zeg maar ooit dat werk gedaan hebben. En ja, hij offerde zichzelf. En het punt is, om maar even terug te gaan naar dat spiegelen, wat de Bijbel doet. Hè, want in feite houdt de Heer Jezus ook ons een spiegel voor, hoor, vergist u niet. Je zit er nou nog lekker onderuit gezakt in onze stoelen te kijken. Want het punt is namelijk dat wij lezen in Romeinen 12, de eerste twee versen, dat Paulus daar ons oproept, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. He, dus ook wij worden opgeroepen om ons leven te stellen, net als de Heer, als een levend offer voor de Heere God. En dat is dan eigenlijk de oproep waarmee ik deze morgen wil afsluiten. Van, we kunnen het allemaal wel als theorie heel interessant doornemen en bestuderen en daar boeken over schrijven. Maar het is de bedoeling, het is Gods wil, dat wij dat ook uitleven. Dat wij dat inderdaad vormgeven. Dat we hem in ons leven door laten dringen en hem één worden met hem. Dat is eigenlijk de gedachte erachter. En zullen we met die woorden de Heer danken. Trouw almachtige Heere God, Heer, we komen tot u in het aangezicht van uw geliefde Zoon. En we zeggen u dank ook voor deze morgen, waarop we in alle vrijmoedigheid, Heer, uw woord weer mochten openen. En mogen zien, Heer, hoe bij u geen schaduw van verandering of omkering is. Maar dat wij wel mogen opmerken, Heer, dat door ja, het feit dat u die allernederigste weg bent gegaan, dat u uitermate verheerlijk bent geworden. Dat de vijand verslagen is. En dat u inderdaad dat machtige offer hebt gebracht. En dat u een nieuwe schepping tot stand hebt gebracht. Heer, en wij mogen daarvan getuigen. Niet alleen met woord, maar ook met daad. Dat we dat inderdaad in heel ons leven ook maar tot uitdrukking mogen brengen, Heer. Hoe groot u bent, hoe machtig u bent. Dat we uw heerlijkheid mogen weerspiegelen. En door mogen geven aan iedereen die het maar wil horen. En we zeggen dan ook zo dank, Vader, dat we die gelegenheid deze morgen weer mogen hebben. En we willen onszelf bij u aanbevelen, Vader, of u ons maar verder wilt opbouwen. Door uw woord en ook door elkaar, Heer, dat u de gemeenschap maar mag versterken. Dat u de angst maar ook mag nemen, Vader, van het regime wat zich over deze wereld uitrolt. En dat u de mensen weer moed mag geven, hun hart. En dat ze zouden inderdaad mogen verstaan, Vader, dat het uw wil is dat wij bij elkaar komen om uw naam groot te maken en dat te doen als één mond. We danken u zo, Vader, voor de rijkdom van uw genade, ook deze morgen ons weer betoond. In uw geliefde Zoon, Heer, de Heer Jezus Christus. Amen.